Onze hulp en onze enige verwachting staan in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Laten we deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 79, de verzen 1 en 2. Psalm 79, de verzen 1 en 2 en hopelijk de laatste keer zonder orgelbegeleiding. Psalm 79, de verzen 1 en 2. Kunt u vinden in Gods heilig en onfeilbaar woord en wel uit het eerste boek van Koningen, daarvan het 21ste hoofdstuk, Koningen 21, doch vooraf de heilige wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben, en gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, en noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. En gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. En gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt, en 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbatdag des Heren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. En gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling, die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. En gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. En gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. En gij zult niet begeren uw naaste huis. En gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naaste is. We noemden nu de schriftlezing uit 1 Koningen 21. En het geschiedde nu na deze dingen, alzo Naboth, een Jezreeliet, een wijngaard had, die te Jezreel was, bij het paleis van Achab, de koning van Samaria. Dat Achab sprak tot Naboth, zeggende: Geef mij uw wijngaard, opdat hij mij zij tot een kruidhof, dewijl hij nabij mijn huis is, en ik zal u daarvoor geven een wijngaard die beter is dan die, of zo het goed in uw ogen is, zo zal ik u in geld deszelfs waarde geven. Maar Naboth zeide tot Achab: Dat laat de Heere verre van mij zijn, dat ik u de erven mijner vaderen geven zou. Toen kwam Achab in zijn huis gemelijk en toornig over het woord dat Naboth de Jezreeliet tot hem gesproken had en gezegd: Ik zal u de erven mijner vaderen niet geven. En hij legde zich neder op zijn bed en keerde zijn aangezicht om en at geen brood. Maar Izebel, zijn huisvrouw, kwam tot hem en sprak tot hem: Wat is dit dat uw geest dus schemelijk is en dat gij geen brood eet? En hij sprak tot haar: Omdat ik tot Naboth de Jezreeliet gesproken en hem gezegd heb: Geef mij uw wijngaard om geld, of zo het u behaagt, ik zal u een wijngaard in zijn plaats geven. Maar hij heeft gezegd: Ik zal u mijn wijngaard niet geven. Toen zeide Izebel zijn huisvrouw tot hem: Zoudt gij nu het koninkrijk over Israël regeren? Sta op, eet brood en uw hart zij vrolijk. Ik zal u de wijngaard van Naboth de Jezreeliet geven. En zij dan schreef brieven in naam van Achab en verzegelde ze met zijn signet en zond de brieven tot de oudsten en tot de edelen die in zijn stad waren, wonende met Naboth. En zij schreef in die brieven zeggende, roept een vasten uit en zet Nabot in de hoogste plaats des volks en zet tegenover hem twee mannen, zonen Belials, die tegen hem getuigen zeggende, gij hebt God en den koning gezegend en voert hem uit, stenigt hem dat hij sterven. En de mannen zijner stad, die oudste en die edele, die in zijn stad woonden, deden gelijk als Izebel tot hem gezonden had. Gelijk al zo geschreven was in de brieven die zij tot hen gezonden had. En zij riepen een vasten uit en zij zetten Nabot in de hoogste plaats des volks. En toen kwamen de twee mannen, zonen des Belials, en zette zich tegenover hem en de mannen Belials getuigden tegen hem, tegen Nabot voor het volk, zeggende, Nabot heeft God en de koning gezegend. En zij voerden hem buiten de stad en stenigden hem met stenen dat hij stierf. En daarna zonden zij tot Izebel, zeggende, Nabot is gestenigd en is dood. En het geschiedde nu, toen Izebel hoorde dat Nabot gestenigd en dood was, dat Izebel tot Achab zeide, sta op. Bezit de wijngaard van Nabot, die Israëliet, erfelijk, die hij u weigerde om geld te geven, want Nabot leeft niet, maar is dood. En het geschiedde als Achab hoorde dat Nabot dood was, dat Achab opstond om naar de wijngaard van Nabot, de Israëliet, af te gaan om die erfelijk te bezitten. Doch het woord des Heeren geschiedde tot Elia, de Tisbiet, zeggende, maak u op, ga heen af naar Achab, de koning van Israël, tegemoet, die in Samaria is, en zie, hij is in de wijngaard van Nabot, waarheen hij afgegaan is om die erfelijk te bezitten. En gij zult tot hem zeggen, spreken, zeggende, alzo zegt de Heeren, hebt gij doodgeslagen en ook een erfelijke bezitting ingenomen? En daartoe zult gij tot hem spreken, zeggende, alzo zegt de Heere, in plaats dat de honden het bloed van Nabot gelekt hebben, en zullen de honden uw bloed lekken, ja, het uwe. En Achab zeide tot Elia, hebt gij mij gevonden, o mijn vijandin? En hij zeide, ik heb u gevonden, overmits gij uzelf verkocht hebt om te doen wat kwaad is in de ogen des Heeren. En zie, ik zal kwaad over u brengen en ik zal uw nakomelingen wegdoen. En ik zal van Achab uitroeien die aan de wand watert met schaders de besloten en verlatenen in Israël. En ik zal uw huis maken gelijk het huis van Jerobeam, de zoon van Nebat, en gelijk het huis van Baesa, de zoon van Ahia, om de tering waarmede gij mij getergd hebt en dat gij Israël hebt doen zondigen. En verder ook over Izebel sprak de Heere zeggende, de honden zullen Izebel eten aan de voorwal van Jezreel. En wie van Achab sterft in de stad, zullen de honden eten, en wie in het veld sterft, zullen de vogelen des hemels eten. Doch er was niemand geweest gelijk Achab die zichzelf verkocht had om te doen wat kwaad is in de ogen des Heeren, terwijl Izebel zijn huisvrouw hem ophitste. En hij deed zeer gruwelijk wandelende achter de drekgoden naar alles wat de Amorieten gedaan hadden, die God voor het aangezicht der kinderen Israëls uit de bezitting verdreven had. En het geschiedde nu als Achab deze woorden hoorde, dat hij zijn klederen scheurde en een zak om zijn vlees legde en vastte. En hij lag ook neder in de zak en ging langzaam. En het woord des Heeren geschiedde tot Elia de Tisbiet, zeggende, hebt gij gezien dat Achab zich vernedert voor mijn aangezicht? Terwijl hij zich vernedert voor mijn aangezicht, zo zal ik dat kwaad in zijn dagen niet brengen. In de dagen zijn zoon zal ik dat kwaad over zijn huis brengen. Tot zover de schriftlezing. Zoeken we des Heeren aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heere, gij hebt ons uw woord doen lezen. En dat we nog onder het geklank van uw woord mogen verkeren. O Heere, dat moest ons een wonder zijn, want dat is niet gewoon. Dat is een wonder, Heere, en dat is het wonder van uw voorzienigheid, dat we ons nog zouden bekeren. O Heere, mochten we toch dat woord hartelijk aannemen, door uw geest gewerkt, opdat we niet meer ons van uw woord zouden afkeren, maar ons tot uw woord zouden, ja, tot u zouden wederkeren. Want gij hebt ons geschapen, Heere, wij zijn de schapen uwer weide, en gij hebt ons goed en naar uw evenbeeld geschapen in ware kennis, gerechtigheid en heiligheid. En o Heere, mocht gij ons ook deze morgen uw woord geven, dat woord ontsluiten voor ons hart en ons hart ontsluiten voor uw woord. Want anders gaat het ene oor in en het andere oor uit, maar geef ons een oor des geloofs, een oog des geloofs, om op hem te mogen zien, waarvan gezegd wordt in uw woord, die is en die was en die komen zal. Heren, de tijden die gaan door en voorbij. Als een gordijn gaat alles aan onze ogen voorbij. Want de tijd is tijdelijk, maar de eeuwigheid is eeuwig en zonder einde. Heren, mochten we u vrezen, het allerhoogste en eeuwig goed, dan zult gij zelf onze leidsman wezen, leren hoe we wandelen moeten. En mochten we dat ook verstaan deze morgen, doe uw woord nog uitgaan op alle plaatsen uw heerschappij. Gedenk uw volk in landen waar ze openlijk vervolgd worden. O Heren, dat het mocht geschieden. Dat het mocht geschieden, Heren, in uw gunst en gemeenschap. Dat de vervolgden zich mochten veilig weten bij u, in uw woord. Want dat kan niemand wegnemen wat gij in het hart hebt gelegd. Ach Heren, we zijn zo vleeselijk verkocht onder de zonde. Maar doe ons wandelen in Christus, vrolijk op de smalle weg des levens. Doe ons doorgaan door die enge poort, opdat die poort een poort der gerechtigheid zou mogen zijn voor ons aller hart en leven. Maar in onze dagen, o Heer, het is in alle tijden geweest, de heidenen zijn gekomen en hebben stout uw erfdeel ingenomen, Heere, dat we er eens bij bepaald mochten worden en dat we er eens onder mochten zuchten, dat het eens een last mocht worden. Dat uw erfdeel is ingenomen, ook door de huidige Agab, door de huidige Izebels. O lieve Heren, en het volk danst mee, want waar een sterke man op staat, we hebben het ook vanuit de historie gezien, daar volgen er miljoenen om zulke dwazen na te volgen, terwijl gij koning zijt over de kosmos, alle machthebbende in hemel en op aarde. Heren, dat we ons aan u mochten uitleveren, op genade of ongenade, want gij zijt een zeer heerlijk God, machtig, alwetend en boven alles te prijzen. Mochten we de zaligheid van u ontvangen, Heren, want dat is beter dan het leven. Heere, schenk gij de weduwe en de wezen uw nabijheid. De zieke, de zoveel leed en beproefde. Mocht alles eens uitdrijven tot u, de Heere. Mocht alle ziekte is bepaald en gebruikt worden bij onze nameloze val. Waar alles uit is voortgekomen, Heere. Gedenk al uw gane getrouwe knechten, voor zover ze nog in het westen zijn, want het lijkt alles wel ten onder gegaan. Het oordeel is begonnen, is al reden begonnen bij het huis Gods. En er is geen opmerken, er zijn geen Elia's meer, er zijn geen Micha's meer, er zijn geen Nehemia's meer. Ach Heere, er is geen sterveling ons overgebleven. Maar mocht gij uw sterke hand nog uitstrekken, opdat uw naam verhoogd mocht worden en uw woord gepredikt naar de volle raad des Heiligen Geestes. We bidden het u in de vergeving van al onze zonden om Jezus wil. Amen. Gemeente, de tekst van onze overdenking, welke wij met de hulp des Heren u wensen te verklaren, kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte in 1 Koningen 21. Daarvan de eerste drie verzen. 1 Koningen 21, daarvan de eerste drie verzen. die wij nogmaals met u lezen. En het geschiedde nu na deze dingen, alzo Nabot een Jezreeliet een wijngaard had die te Jezreel was, bij het paleis van Achab, de koning van Samaria, dat Achab sprak tot Nabot, zeggende, geef mij uw wijngaard, opdat hij mij zij tot een kruidhof, terwijl hij nabij mijn huis is, en ik zal u daarvoor geven een wijngaard die beter is dan die, of zo het goed in uw ogen is, zal ik u in geld deszelfs waarde geven. Maar Nabot zeide tot Achab, dat laten de Heere verre van mij zijn, dat ik u de erven mijner vaderen geven zou. Tot zover het schriftgedeelte. Gemeente, tijdens de regering van koning Achab was de secularisatie in het land schrikbarend toegeslagen. Achab was een goddeloze koning, een koning die alles deed wat God verboden had. En de afgodendienst onder het bewind van Achab tierde welig. En u weet, Achab was een zoon van Omri. En van Omri staat geschreven, en Omri deed wat kwaad was in de ogen des Heren. Ja, hij deed erger dan alle die voor hem geweest waren. En zo vader, zo zoon. Ja, want wie zal een reine geven uit een onreine? Niet één. En Achab was ook een zeer ijdele koning. Hij had in Samaria een ivoren paleis gebouwd en leefde net als de rijke man in de gelijkenis van de arme Lazarus, alle dagen vrolijk en prachtig. En dat is ook ons aller beeld van nature. Van nature leeft de mens maar alle dagen vrolijk en prachtig, alsof er geen God bestaat, alsof er geen dood bestaat, en alsof we hier het eeuwige leven hebben, vrolijk en prachtig. Maar kind, heb je wel eens te doen gehad met je onsterfelijke ziel? Heb je wel eens te doen gehad met de last van je zonde? Zulke last van zonden en plagen niet te dragen. Maar daar had Achab geen last van. Hè? Het was in Achabs leven altijd feest. Altijd feest. Behalve als de profeet Elia hem van Gods wegen het oordeel aankwam zeggen. Want dat beurde geregeld. Want Achab leefde zonder God en zonder gebod. En Elia werd er, ja, die werd ervoor gezet, hè? Die werd erop uitgestuurd om Achab de wacht bij God vandaan aan te zeggen. Dus ten tijde van de goddeloze regering van Achab was er toch nog een ware profeet. Er waren er meer. Micha, Elia, de Tisbiet. En die zei Achab onverbloemd de wacht aan. Ja, dat zijn we ook gans kwijt in onze dagen. Men durft niks meer te zeggen. En Achab had ook een vrouw, Izebel. En Izebel was waarschijnlijk de meest goddeloze vrouw die in het Oude Testament genoemd wordt. Izebel was een bittere vijand van de dienst van God. En ook van Gods knechten en het volk van God. Was een bittere vijand van. Ze kon hun bloed wel drinken van de profeten des Heer. En Izebel was ook een buitengewoon onzedelijke vrouw. Ze was de grote promotor van de afgodendienst en de onzedelijke bossen die ze gebouwd had. Maar Izebel, die was ook een vreselijk heerzuchtige vrouw. Ja, wat was Izebel eigenlijk niet? En ze liet geen middel ongebaat om haar doel te bereiken. Ze ging, als het moest, overlijken. En Izebel was bezet met een demonische geest, met een geest uit de afgrond. Zij hitste Achab op om het volk hoererij te laten bedrijven in een bos onder leiding van 400 Baal-profeten. Ja. En die hoerachtige business van Izebel, dat bracht veel geld op. Izebel die hield er heel veel, het ging allemaal onder het mom van religie. Ze hield er heel veel profeten op na, Baal-profeten. Maar de profeten, de ware profeten des Heren, die liet ze koelbloedig vermoorden. Ja. En we hebben het opgezongen, hè? We hebben het opgezongen. Ja. Het ganse veld is nu bezaaid met lijken. U zegt, dat was toch een vreselijke tijd onder dat bewind van Agab en Izebel. Maar geliefde, die tijd is niet veranderd, want die tijd is nog precies hetzelfde. Het gaat nou onder het mom, hè, van alle zedelijkheid en onder het mom van alle verdraagzaamheid. Maar wij hebben ook een koningin die een abortuswet heeft ondertekend. 30.000 lijken per jaar. 30.000 lijken per jaar. Ik las van de week nog een stuk in het Reformatorisch Dagblad over de nieuwe geïnstalleerde president in Suriname, Bouterse, die de decembermoorden, die verantwoordelijk was voor de decembermoorden. En de hoofdredacteur van het AD die sprak zijn afschuw uit dat er zo'n boef aan de macht was gekomen. Terwijl onze eigen koningin 30.000 moorden per jaar op de naam heeft staan. Ook een Izebel. Ook een Izebel. Ik denk dat Izebel aan dat getal nog niet eens was gekomen. En zo verblind zijn we in onze dagen. Zo verblind zijn we in onze dagen. Of is het angst? Of is het angst dat de dominees zwijgen? En kijk, Elia die zei die Izebel keihard te wachten aan hoor. Keihard. Bij God vandaan hoor. En nou gaan ze de koning in, die 30.000 abortusmoorden op de naam heeft staan, die gaan ze feliciteren. Dominee Kort. Hè? En dominee Pieters die staat daar zeg maar te vlaggen. Hè? Als op Koninginnedag. Onder het mom van vreest God eer de koning. In een zulke schandalige tijd, in zulke schandalige afval, leven we in onze dagen. Ja. Het verdrag van Lissabon, ondertekend. Nederland is aan de afgoden overgeleverd, aan het beest van Europa, Eurobabel, hè. Er was een referendum geweest en het volk had dat vreselijke verdrag afgewezen. En ze hebben het op een slinkse manier hebben ze toch doorgedrukt. Hè? Premier Balkenende heeft daar zijn handtekening onder gezet. En die premier Balkenende, die verrader van de Nederlandse soevereiniteit, die wordt door dominee kaptein van de hersteld hervormde kerk en dominee Silfhout van de gereformeerde gemeente een favoriete premier genoemd. En die premier die Nederland verraden heeft, die ook zijn handtekening gezet heeft onder de abortusmoorden, 30.000 abortusmoorden, om over de euthanasiemoorden maar niet te spreken. Dat is een favoriete premier. Het zijn knechten van de duivel die dat doen, die dat zeggen. Dus Izebel, die hield er veel profeten op na. Hè? Dat is allemaal onder het mom van religie. Tenmee, weet je, kijk mensen, dat hele refeldom, dat wordt zo blind gehouden als een gans. Hè? De dominees in kluis, ik weet zeker dat dominee Kort en al zulke dominees niks weten van de Bilderbergers en noem maar op. En al die machten en krachten die zich opmaken. Als dominee moet je breed georiënteerd wezen. Je moet dat weten. Dat hebben onze voorvaderen ook geweten. Huntington die wist alles van de politiek. Maar hij deed niet aan politiek. Gods ware knechten doen niet aan politiek. En als je aan politiek doet, dan ben je geen knecht van God. Dan ben je geen christen. Kolbrugge zegt, christenen hebben zich te onthouden van wereldse politiek. En politiek is altijd werelds. SGP. De meest afvallige partij die er bestaat, wil gedoogsteun geven aan de regering in wording. Dus ook gedoogsteun geven aan 30.000 abortusmoorden per jaar. In Nuremberg werden ze opgehangen, die schurken. En nu gaan ze vrij uit. En u weet, ja, dat was het schrikbewind van Agab, hè? Schrikbewind van Izebel. Die Jezebel die liet koelbloedig de profeten des Heeren vermoorden. En u weet dat Obadja, die aan het hof van Achab diende, 100 profeten des Heeren verborgen had in het spelonk, 50 bij 50. En die ook onderhield. Maar als Jezebel erachter was, zou gekomen zijn wat Obadja gedaan had, dan zou hij door deze bloeddorstige vrouw terstond vermoord zijn geworden. Daar maakten ze geen punt van, want dat mens ging over lijken. En Jezebel was van heidense afkomst. Hè? Ze was een dochter van Et-Baal. De koning van de Sidoniërs. Dat was een goddeloze koning was dat. Et-Baal. En krachtens de wet gods was het niet geoorloofd dat Achab haar tot een vrouw genomen had. Maar Achab hield geen rekening met God en zijn gebod. Want hij wandelde in de goddeloze voetsporen van zijn vader Omri. En in die goddeloosheid werd hij door Jezebel alleen maar aangemoedigd, geïndoctrineerd en gehypnotiseerd. We hebben het opgelezen, Jezebel hitste hem op. Kijk, Achab was feitelijk een entertainment koning. Hè? Ja, pluk de dag. Een koning die weelderig en lekkerlijk leefde en zich om de dienst des Heren niet in het minst bekommerde. Achab was familie van de bloedzuiger. En die bloedzuiger zegt, Gods woord, die heeft twee zusters. Geef, geef. Ja, Achab die kwam aan. We hebben zo'n oud-Hollands spreekwoord. Hè, die zegt, een boer en een zog, die hebben nooit genoeg. Nou, dat was Achab. Een boer en een zog hebben nooit genoeg. Nooit genoeg. Hè? Achab die, illegaal, had hij natuurlijk zich rijkdom verschaft. Hè, van het belastinggeld van de Israëlieten, dat besteedde hij aan de afgodendienst, maar ook aan de uitbreiding van zijn goederen, van zijn landgoed. Nooit genoeg. Nooit genoeg. Geef, geef. Geef mij uw wijngaard. Geef, geef. Twee zusters. Achab die kwam dus geheel overheen met dat oud-Hollandse spreekwoord. Een boer en een zog hebben nooit genoeg. Want dat komt openbaar, hè. Achab die had een buurman, een godvrezende Naboth. Ja. Naboth de Jezreeliet en die had een vruchtbare wijngaard. En die wijngaard die grensde aan de wijngaard van Achab, aan het paleis van Achab. Hè. Was er in ieder geval vlakbij. En Naboth die woonde op een wijngaard, die woonde op een erfgoed waar heel het voorgeslacht van zijn vader had gewoond. Dat was de erve der vaderen. De erve der vaderen. En God had in zijn wet verboden dat de erfgoeden der stammen Israëls van eigenaar zouden veranderen. Dat had God in zijn wet verboden. En dat kunt u onder andere lezen in Numeri 36 vers 7. Dat had God verboden. Om de erven der vaderen te verkopen. Dus Naboth woonde op het erfgoed der vaderen, hè, naar zijn geslacht. En volgens het goddelijke gebod mocht hij die erven niet verkopen. En dat wilde Naboth ook niet, want die man die vreesde God. Hè. Die man die had... Kijk, als je God vreest, dan ga je willen wat God wil. Hè. Tegenwoordig kunnen ze nog gewoon de duivel dienen, maar zo is het niet, hoor. Ik las pas nog een stuk in de gezinsgids. Ja, er zijn een hoop mannen verslaafd aan pornografie. Nou, Gods volk kent dat niet, hoor. Gods volk is niet verslaafd. Gods volk leeft niet in de zonde. Kan in de zonde vallen. Dat kan. Maar ze kunnen er niet in leven. Want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. En kijk, dat koninkrijk van Jezebel, dat was ene grote pornografie. Er werd grof geld aan verdiend. Ja. Grof geld aan verdiend. Maar Naboth vreesde God. Naboth vreesde God. Ja, dat is het enige verschil, mensen. Je kunt je eigen denken dat je eigen van de zonde kunt ontworstelen. Maar dat kan alleen maar door de vrezen des Heren. Er is geen ander middel. Dan zeggen ze tegenwoordig, ja, dan moet je met een ander over praten. Allemaal onzin! Dan kan alleen God je van verlossen. Want als je een vrouw aanziet, dan heb je al overspel bedreven. Want de wet is geestelijk. Dus geliefde, die Agab, ja, die mogen we niet te ver zoeken, want die leeft van nature in ons aller hart, ook die Izebel. Vrouwen in ons midden. Die Izebel, die leeft van nature in je eigen hart. Mooi niet te ver zoeken. Maar Naboth vreesde God. Naboths wijngaard, of wijngaard, grensde dus aan, aan de koninklijke domeingronden van Agab en Izebel. En om die reden was het erfgoed van Agab alle fortuin waard. Vlakbij het paleis. Ja, normaal gesproken wil iedereen wel naast het paleis van een vorst. Van een vorst wonen tenminste. Als je een wereldse ambitie hebt, dan ben je wel... Want dan word je ook een beetje geëerd als dan zeg maar de parades langskomen. Hè? Ik heb wel eens beelden gezien, documentaires van ten tijde van Hitler. Hè? Mensen, wat. Als je dan ziet hoeveel massa's mensen er op de been kwamen voor één zot. Dat is ongelooflijk. En zeg me niet dat het niet meer kan gebeuren. Zeg me dat alsjeblieft niet, want... De mens is zo'n dwaas, die wil gebrainwashed worden, gehersenspoeld. Hè? En tegenwoordig gaat het onder de mom van de reformatie. Reformatorisch Dagblad is ook zo'n hersenspoelkrant. Geef er nog geen cent voor. Leugenkrant. Hè? Waar de vrijmetselarij blij mee is met zulke kranten. Ja, natuurlijk. Als je Desi Bouters een boef noemt. En je strijkt heel die moordpartijen in Nederland glad. Hè? Alsof Nederland geen boevenbewind heeft. Ja, dat doen alleen gewetenloze schurken. Hè? Maar goed. Naboth Zwijngaard grensde dus aan het paleis van Agab. En de wijngaard van Naboth was blijkbaar ook heel vruchtbaar. Het was een ware lusthof. En dat wist Agab ook. En daarom begeerde hij de wijngaard van Naboth. En op een zekere dag sprak Agab tot Naboth. Geef mij uw wijngaard opdat hij mij zij tot een kruidhof. Terwijl hij nabij mijn huis is. En ik zal u daarvoor geven een wijngaard die beter is dan die. Of zo het goed is in uw ogen, zal ik u in geld dezelfde waarde geven. Dus Agab, ja, die wilde zijn aardse bezit vermeerderen. Hè? Want die, ja, ik heb u al gezegd, rijken hebben nooit genoeg. En de Heer Jezus zegt dat rijken zeer bezwaarlijk zullen ingaan in het koninkrijk der hemelen. Als zij zullen ingaan. Maar als zij zullen ingaan, zullen ze zeer bezwaarlijk ingaan. En Agab, kijk, rijke mensen, ja, die kunnen nooit iets missen. Arme mensen, die kunnen veel missen, hoor. Als je arm bent, kun je veel missen. Maar als je rijk bent, kun je niks missen. En dan word je gierig. En de gierigheid, hè, de geldgierigheid, is de wortel van alle kwaad. Nou, daar was Agab ook mee bezet. Agab was dus net als die boer in de gelijkenis van de koninklijke bruiloft, die een akker gekocht had en die wilde bezien. En die had geen tijd voor de belangen van zijn onsterfelijke ziel. Agab had zijn schat in deze wereld, hè, in zijn bezittingen. En net als die rijke jongeling. En waar uw schat is, geliefde, daar is ook uw hart. De Heer Jezus zegt, zoek de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Hè, waar de mot en de roest heerst. Hè, waar de dieven door graven en stelen. Paulus zegt, wij hebben onze wandel in de hemel door het geloof. Ja, als je nou de Heere mag vrezen, dan lig je veel te mediteren en te overpeinzen hoe het daar in die hemelse gewesten zijn zal. Met een verlangen, met een heilig verlangen in je hart, wanneer komt die dag dat ik eeuwig bij u mag wezen en zie u aanschijn geprezen. Ja, dat verkende Agab niet. Naboth wel. Agab had zijn schat in deze wereld. En al zijn bezittingen. En die man die kon alleen maar horizontaal denken. Een horizontale blik. Hè? Alles wat op de wereld is.
Gods volk die hebben een verticale blik gekregen.
Ja. Maar de Heer Jezus die had nog niet eens een steen waarop hij zijn moederhoofd kon neerleggen. Maar zijn spijzen was om bezig te zijn in de dingen zijn vaders en om zijn wil te doen. Maar Agab was drukkende weer met de spijzen die vergaat. Hè? En niet met de spijzen die blijft het in het eeuwige leven. En het woord zegt, de mens zal bij brood alleen niet leven, maar bij alle woord wat uit de mond Gods uitgaat. En Agab die begeerde een lusthof van Nabat, hè, om er een kruidentuin bij te hebben. Vandaag de kruidentuin en morgen de buurvrouw. Zo gaat dat. Nooit genoeg, hè. Want de zonde die wordt met de zonde uitbetaald. Ja, maar Agab die leefde in de zonde als een vis in het water. En zijn wij er al achter gekomen, geliefde, dat zondigen tegen God nog bitter is, nog bitterder is dan de dood? Daar weet Gods volk van, hoor. Daar wist David van. Maar daar wist Agab niks van. Of vermaken we ons nog met de dingen deze wereld, hè, met brood en spelen, hè, met geld en goed. Want onder de vlag van de reformatie kunnen er ook allerlei kermis mee door. Er is geen verschil met de wereld. Heel dat reformdom dat is geseculariseerd tot inwendig. Inwendig is dat uitgehold. En de dominees die gaan voorop. Hè, als je de tegenwoordige zendingsdagen aanschouwt, dan gaan de botsautootjes die gaan onder de preekstoel. Die gaan onder de preeksel door. Met een dans tot trampolines en springplanken. Mensen, als je nou nog denkt, als je nou nog een verbeelding hebt, dat je dan hè, met zulke zendingsdagen op de smalle weg wandelt, dan ben je wel van de duivel betoverd. Hoor. Al die dominees die zijn van de duivel betoverd, die zulke zendingsdagen houden. En het is wel zeker, ja, tegen het gebod des Heren in, begeerde Agab een ander mans wijngaard. Agab was bezeten van het aardse bezit, druk met van alles en nog wat, hè, niet bezet met het ene nodige. Ja, de mens van nature die heeft niet meer, hè, namelijk om zich daarin te vermaken met datgene wat straks vergaat. En het is wel zeker dat Agab vanuit zijn paleisraam zich dikwijls aan de wijngaard van Nabot vergaapt had en dat hij van tevoren aan het verzinnen geweest is hoe hij die wijngaard in zijn bezit kon krijgen. Nou, daar is hij wat dagen mee druk geweest. Hoor. Hij heeft wat uit zijn raam zitten kijken en denken, hoe krijg ik nou die wijngaard in mijn bezit? Hoe kan ik nou die Nabot is nou eens benaderen dat hij daar intrapt? En Agab die deed het op een hele vriendelijke manier. Hij zegt, Nabot, ik zou graag je wijngaard willen hebben. En ik zou je er een wijngaard voor teruggeven die beter is dan jij hebt. Of als hij zegt, als het goed is in uw ogen. Nou, zo vriendelijk, zo komt de duivel. Hè? Zo komt de duivel, een kind Gods verzoeken. Hè? Maar Nabot trapte er niet in. Nee. Dus Agab, ja, die had dat natuurlijk van tevoren, had hij daar dikwijls over gedacht. En zich aan de wijngaard van Nabot vergaapt. Hoe hij nou, hij was aan het verzinnen geweest hoe hij nou die wijngaard van Nabot in zijn bezit kon krijgen. En misschien zit hier wel iemand die druk bezig is aan zijn zaak te denken. Hoeveel winst hij er deze week uit kan halen. Of wellicht zit hier iemand die onder de preek zit te rekenen hoeveel dollars hij dit jaar al heeft binnengehaald, hè, om daar een nieuw huis van te bouwen en er een tuin omheen aan te leggen, om vijvers erin te graven. Hier een bankie, daar een prieeltie. Ja, de mens is een rustzoeker, hè, die van mens wil van het gemak leven. Maar geliefd, in de tweede zendbrief, ja, het is Petrus, hij schrijft in zijn tweede zendbrief, daar al deze dingen vergaan, hoedanig behoort gij te wezen in heilige wandel en godzaligheid, verwachtende en haastende tot de toekomst van de dag Gods, in de welke de hemelen door vuur ontstoken zijnde zullen vergaan en de elementen brandende zullen versmelten. Maar in hetzelfde gedeelte richt Petrus zich ook tot de geroepen heiligen. Maar wij, zegt hij, wij verwachten naar zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde in de welke gerechtigheid woont. Is dat ook onze verwachting, geliefde? Verwachten wij naar zijn belofte, naar Gods belofte, nieuwe hemelen en, nieuw, en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid wonen zal? Naar zijn belofte, persoonlijk toegepast in de ziel. Nou, Achab zat niet om de persoonlijke toepassing van Gods belofte verlegen. Met die man die had zijn huis op zandgrond gebouwd. En nu wilde hij er nog een akker bij kopen. Ja, omdat hij alleen maar horizontaal kon kijken en denken en handelen. Je moet maar opletten. Op een godsdienstig mens van nature. Hoewel die fariseer zijn blik ten hemel had gericht. Die kon alleen maar, had alleen maar horizontale praat. Ik dank God dat ik niet zo ben als die tollenaar achterin. Horizontale praat. Maar Naboth daarentegen, die leefde door het geloof des zoons van God. En hij had een verticale blik gekregen om op God te zien. Gelijk het oog der dienstmaagd op haar heer geslagen is om hulp of gunst te vragen. Naboth die was geheel afhankelijk van God gemaakt. Die wijngaard waarin die leefde, hij zegt, het is niet mijn wijngaard, het is de erve de vader, die behoort God toe. Dat had God bepaald in zijn woord. Mooi maar lezen, nummer 1. En om die goddelijke gunst zat Achab niet verlegen, want hij kon zijn eigen boontjes wel doppen en zijn eigen zaken wel regelen. Achab had God niet nodig. Met het belastinggeld van zijn onderdanen permitteerde hij zich een buitensporig leven, zoals zijn vader Omri hem had voorgeleefd. En geliefde, we hebben allemaal zo'n goddeloze voorvader. Adam. He? Adam. Moet je niet te ver zoeken hoor, Omri. Achab. Zo zijn we van nature allemaal. He? Goddeloos. Ja. Het is nog een wonder als je voor uitbrekende zonden wordt bewaard. Maar uiteindelijk, als je onbekeerd blijft, kom je op dezelfde hoop van al die goddelozen. Kom je op dezelfde hoop van Omri, van Achab. Noem maar op. En soms haalt de Heer er een uit. Hè? Manasse was ook zo'n goddeloze koning. Hij liet zijn kinderen door het vuur gaan. Komt hij in de kerken terecht. En daar gaat God hem bekeren. Mensen mogen gevangen genomen worden. Mogen gevangen genomen worden. Mogen geboeid worden. Zijn vrijheid moet ontnomen worden. Hè? De vrijheid die de duivel je gegeven hebt. Ja, maar dat is een vrijheid tot de dood. Hè? Dat is een vrijheid waarvan het einde is de eeuwige rampzaligheid. Een gelukkig mens, als die gevangen genomen wordt, als die geboeid wordt. Want Christus is gekomen om gevangenen vrijheid te schenken. Dus de mooie gevangenen zijn, hè? Gevangenen van de duivel. Heb je het al gevoeld, kinderen, dat je gevangen bent van de duivel van nature? Heb je die boeien wel eens gevoeld? Hè? Of leef je net als Achab, alle dagen vrolijk en prachtig? Ja, Achab nam het er ruim van, hè, want met het geld van de prostitueetafel van Izebel wilde Achab de wijngaard van Naboth kopen, of Naboth kon van hem een wijngaard krijgen. Nou, dat laatste was een loze belofte, want een mooiere en betere wijngaard als Naboth had, die bestond er niet en dat wist Achab ook. Anders had hij die wijngaard niet begeerd. Dacht hij dat als Achab geweten had, nou, er is nog een mooiere wijngaard als de wijngaard van Naboth. Dan had hij wel naar die wijngaard gegaan. Dan had hij Naboth niet gerund. Maar we hebben al gezegd. Het moet een verzoeking voor Naboth geweest zijn. Want Achab die kwam zo vriendelijk. Nou, als de koning zo vriendelijk naar je toe komt, zou ik nu wijngaard kunnen kopen. Hè? Voor goed geld. Dat wilde hij ook. Ja, hij wilde een goede prijs voor Naboths wijngaard. Maar niet onder de prijs. Goede prijs. Niet onder de maat. Maar de werkelijke waarde ervan wilde hij Naboth uitbetalen. Want aan geld had Achab geen gebrek. En hij had zijn zinnen op de wijngaard van Naboth gezet. Maar Naboth weigerde om de erven der vaderen aan Achab te verkopen. Want Naboth vreesde God. En op verzoek van de PKN Achab. Op die loze belofte van de PKN. Daar is de hersteld hervormde kerk wel ingegaan. En de hersteld hervormde kerk heeft de kerkerven der vaderen verkocht voor een schotelloze PKN-belofte. Je vreest God of je vreest hem niet. Dat is hier in het geding. Het Nederlands hervormde kerkrecht behoorde God toe. Want God heeft de kerk de reformatie gesticht. Daar is geen mens aan dat te passen komt. De kerk de reformatie is niet tot stand gekomen zoals de herstelde vormde kerk tot stand. Dat is allemaal mensenwerk hoor. En de Nederlandse vormde kerk was de erve der vaderen. Was de kerk der vaderen. Omdat die is voortgekomen uit de kerk der reformatie. Dat is het werk Gods. Maar dat goddelijke kerkrecht, die erven der vaderen, heeft de hersteld hervormde kerk aan de PKN verkocht. En de HHK is op geen enkele wijze de voortzetting van de kerk der reformatie, want van dat recht heeft de hersteld hervormde kerk zich laten beroven. Ik zie hem nog zitten, hè, die dominee van Koten, die zijn handtekening gezet heeft onder dat satanische verbond. Dat satanische verdrag. Ja. Man is genees onder de tucht gezet. Genees uit zijn ambt ontheven. Je ziet het. Als de tucht niet functioneert, dan regeert de duivel. Hoor. En wie het ontkent, die vreest God niet. Dat bestaat niet. Dus toen de ark des Heren werd weggevoerd door de Filistijnen, door de schuld van de goddeloze zonen van Eli, Hofni en Pinaas, toen bleef er van de kerk niet meer over dan Ikabod. Nou, ook in onze dagen is de eer weggevoerd, hè, de erve der vader verkocht aan de PKN-Agap. Maar er is niks nieuws onder de zon, hoor, want de geschiedenis, hè, die herhaalt zich steeds. Hè, dat leert de wijze Salomo in Prediker 1, vers 9 en 10. Hij zegt dat geen er geweest is, hetzelfde zal er zijn. En hetgeen er gedaan is, hetzelfde zal er gedaan worden. Zodat er niets nieuws is onder de zon. He, is er enig ding waarvan men zou kunnen zeggen, ziet dat is nieuw. Het is al reden geweest in de eeuwen die voor ons geweest zijn. En de geschiedenis leert ons echter ook dat de mens van nature niets leert van het verleden. Mens leert niks, mens leert er niks van. Op politiek terrein niet, op maatschappelijk gebied niet. En ook niet op kerkelijk en geestelijk gebied. De toren van Babel wordt altijd weer opnieuw opgebouwd. In de politiek, in de kerk en ook individueel. Een mens van nature heeft altijd een torentje. Een zuiltje, de kerk hebben zuiltjes. Zuiltjes, hè, dan kunnen ze de gouden kerken achterbouwen, kerken van goud. 6 miljoen euro, kerken van 6 miljoen euro, hè, allemaal klatergoud. Het is toch verschrikkelijk. Preken van hout, mensen worden bedrogen, levendig bedrogen. Onder 99% van de prediking kun je 100 jaar worden, hoeft er nooit niks aan je te gebeuren. Hè. En dan zeggen ze, ja, je moet wedergeboren worden, maar wat ze dan onder wedergeboorte verstaan, ja... Dat is gewoon hetzelfde als een gordijn openschuiven of zoiets. He, zo stellen ze het voor. He, als je maar een beetje ontdekking hebt en een beetje liefde hebt. Ja, ja. De mens is door de zondeval een torenbouwer geworden. En dat zie je ook op het kerkelijk erf. He. Allerlei refugiaaltjes zijn er opgericht om de toenemende secularisatie het hoofd te bieden. He, maar dat er een uithollingsproces gaande is. Van binnenuit, dat wordt gewoon ontkend. Huh? Of het wordt wel bekend, maar men gaat gewoon door. Men hanteert de tucht niet. Je kunt in de kerken leren wat je wil. Huh? En als je in de gereformeerde gemeente van de valse leer afwijkt, dan word je eruit geknikkerd. Denk erom hoor. Pauwe die zegt, hij zegt, als ik lid word van de afscheiding, word ik eruit geknikkerd omdat ik de waarheid ga preken. Ja. Maar in de rest, in de HHK, kun je allerlei valsheid leren. Word je niet aangepakt. Word je niet aangepakt. Ik kan u tal van bewijzen leveren. En ik heb het Ik heb het al geleverd. Dan kan je zeggen dat premier Balkenende je favoriete premier is. Je wordt niet onder de tucht gezet in de AK. Nee. Dus dat is een. Dan hebben ze een zogenaamde zuivere belijdenis. En iedereen mag die belijdenis invullen op de wijze zoals die wil. Dat is de waarheid. Dus het uitholingsproces is gaande van binnenuit. Hè. Men wil wel een kinderachtige strijd voeren over een toga. U weet al, zo'n ambtelijke soepjurk. Maar dat Gods eer op de straten vertrapt ligt, dat schijnt geen dominee te deren in onze dagen. Ik heb pas nog had ik een briefje gehad van een dominee en die was op een kerkvergadering geweest. Een publieke kerkvergadering waarvan die geen lid was. Ik zeg, dat sticht voor geen kant. Hoor. Dat is kerkrechtelijk is dat illegaal. Dat is niet legitiem. Toen schreef hij terug. Hij zegt, mag van de kerkorde wel hoor. Oh, is je kerkorde je god? In de PKN is zegt de kerkorde dat homo's in het huwelijk mogen bevestigd worden. Luister je daar dan ook naar? Omdat de kerkorde het zegt. Ik heb ook geen enkel protest gehoord van de zijde van de huidige godgeleerdheid tegen de uitspraak van de SGP dat ze gedoogsteun willen verlenen aan het kabinet in wording. Want dat wat inhoudt dat de SGP gedoogsteun zal gaan verlenen aan 30.000 abortusmoorden op jaarbasis. Ik heb het u al gezegd, ik zeg het nog een keer. En dat de SGP een lugubere partij is geworden die op gelijke voet staat met het antichristelijke CDA. Dat wordt niet eens meer opgemerkt. Of men zwijgt vanwege de angst om vervolgd te worden. Ze hebben daar mensen aan de top, die SGP, die God niet vrezen. Want aan de vruchten zult geen kennen. Dat zegt de Heer Jezus. En als je satanische vruchten produceert en je komt er nooit meer in de schuld, dan vrees je God niet. Dat leert het woord, dat zegt het woord. We hebben geen vaderlandse helden meer. Vroeger had je vaderlandse helden. Hè? Prins Willem van Oranje, Michiel Adriaanszoon de Ruiter. En ik bedoel nou niet, ik bedoel daar geen mensen mee die de held willen spelen. Dat bedoel ik niet hoor. Maar die de last van land en volk droegen. Zoals prins Willem van Oranje die gedragen heeft. En een verbond gesloten heeft. Met de potentaat aller potentaten. En nou gaat de SGP. Die wil samenwerken met die goddeloze CU en die goddeloze CDA. Omdat ze zelf goddeloos is geworden. En ze hebben de theocratie een trap gegeven. En God een slag in het aangezicht gegeven. En als je op SGP stemt, dan ben je mijn vriend niet, dan kom je ook mijn huis niet meer in. En al die reformuurtjes en zuiltjes, die komen voort uit vleeselijk eigenbelang. Een financieel oogmerk. Of anderzijds om een gekerstende leer die uit de dwaler is geboren, veilig te stellen. Want de kerk moet draaien, hè. Het is een fabriek geworden, mensen. Al die kerken zijn bolwerken geworden met een winst- en verliesrekening. Maar of er zielen gered worden, daar is geen enkele kerk of dominee geïnteresseerd in. Ja, dat zal me wel verweten worden, maar de bewijzen liggen ervan op tafel. En ik weet het uit mijn eigen leven. Toen God in mijn leven kwam, in Christus, en toen ik daarvan ging getuigen... Weet je wat er toen gebeurde? Toen kreeg ik afgunst van de zijde van predikanten. Ze zagen het als een concurrentieslag. Nee, ze moeten ouderlingen hebben die God niet vrezen. Die kennen ze aan. Maar kijk, een natuurlijk mens, die kun je buigen in elke richting die je wil. Tuurlijk. En dat is er in de huidige kerken gaande. De vloek ligt erop. Het oordeel. Kijk, alle tijden hebben hun ketterijen wel gehad. Hoewel ik vrees dat onze tijden overtreft ten aanzien van de heersende dwalingen. Hè? Omdat er zoveel dwalingen gekerstend zijn geworden. Hè? Ja. Door de gelijknamige dominee, zei dominee kersten. Hè? Mensen. En daar moet Gods ware volk nou tegen tegen inzwemmen, tegen die stroom christelijke dwalingen. Dwaalleraars. Want fundamentele dwalingen zijn altijd tot schade van het geestelijk leven en de eenheid der kerk. Tenminste, als zij niet bijbels bestreden en weerlegd worden. Zoals in onze dagen niet meer gebeurt. Dan is het gelijk de kanker. Paulus zegt van Hymenaeus en Philetus, hun woord zal voorteten gelijk de kanker. En tegenwoordig plakken ze er een pleister overheen. En als je bij God vandaan verwaardigd wordt om geen zachte heelmeester te zijn, die stinkende wonderen maakt, maar de gezwel wil uitsnijden, dan komt heel de hel in beweging. Heel de reformatorische media komt in beweging. Kijk, dwalingen doen geen schade als ze maar met de waarheid van Gods woord worden geëlimineerd. He? Dan zijn ze juist nuttig, want in vroeger dagen, de ketters hebben ervoor gezorgd dat de kerk weer zuiver ging beleiden. Maar dat is in onze dagen zoeken. En die het ontkent, dan geloof ik niet eens dat je bekeerd bent. Als je dat ontkent, in onze dagen worden de dwalingen niet meer geëlimineerd. Je kan overal preken wat je wil. En in onze dagen zijn de dwalingen bovendien veel geraffineerder dan ten tijde van Pelagius en Arminius. Omdat de dwalingen tot in de meest rechtse kringen met de waarheid vermengd worden. En vervolgens met vrome woorden tot heilsleer worden verheven. En we hebben geen bogermannen meer, geen gomarissen meer. Hè, die de dwaalleer wil leggen en de dwaalleraars aanpakken. De kerk der reformatie is tot een afgescheiden puinhoop geworden. En de kerkelijke Sambalats en Tobia's kunnen ongehinderd hun gang gaan in onze dagen. En zelfs de kerkraadsbanken bezetten omdat de geest van Nehemia ten ene male ontbreekt. En wie het anders leert, die liegt. Niet tegen mij, maar tegen God. De blinde is de blinde geleide en heel de gereformeerde gezindte verkeert onder de verlammende opium van de valse verdraagzaamheid. Nou, als je het RD leest, dat is ook zo'n valse verdraagzaamheidkrant. Als Netanje ooit Iran gaat aanvallen, dan moet hij dat maar doen via Apeldoorn. De gevestigde kerk vergeert in een nameloos diep verval. De weg naar de hemel is verlegd. De enge poort is verbreed. Bekeerd hoeft men niet meer te worden. Het onwederstandelijke werk van de Heilige Geest heeft voor het gros beleiders geen betekenis meer. De vrije wil van de mens beslist over het eeuwig wel, over eeuwig wee. En met de bevinding der heiligen wordt vromelijk gespot tot in de bevindelijke kringen toe. Dat is mijn ervaring. En de grondslag door God gelegd op de berg zijner heiligheid is ondermijnd. En het staat in veler macht om Jezus aan te nemen. Men verzekert zich van de zaligheid door de doop, belijdenis en avondmaalgang. En een aanzienlijk deel kerkgangers gaat als geverfde Izebels dansende en springende naar een ingebeelde hemel. En een ander deel reist diep in het zwart naar de eeuwige rampzaligheid. En de leer van de apostelen en profeten hebben geen waarde meer. Het altaar is verplaatst. De verkiezing des vaders, de verlossing des zoons en het werk des heilige geestes, zo het nog genoemd wordt, is door de PKN-AGAP verraden. En het werk gods wordt gelogend en het werk van de godsdienstige mens staat op de voorgrond. Staat centraal. Het werkverbond is in ere hersteld en het genadeverbond waarin de eeuwige Jehovah het begin, het midden en het einde is, Christus, middelaar, borg en hoofd, alles eenzijdig en soeverein, dat is door vele beleiders en kerken, dat wordt als vanzelfsprekend toegeëigend. Buiten de schenking en buiten de toepassing des geestes om, dat is de generale situatie van de kerk. En als je het ontkent, dan sta je eigenlijk zelf te bedriegen voor Gods aangezicht. Op het altaar van de menselijke ratio en de eigenwillige godsdienst wordt vrijgevig geofferd en al dat uitwendige neemt in veler harten de grootste plaats in mooie kerken, prachtige scholen. En dan zitten ze te kermen, hoe lang zullen we nog eigen scholen hebben? Mensen, er heeft nog geen recht op gehad op eigen scholen. Jullie hebben de christelijke scholen verlaten en verraden. We waren niet goed genoeg, zei hij. Dat komt allemaal voort uit het sectarisme. God wordt erin gemist. Maar het wordt niet beseft, nog ter harte genomen. De kerken zijn afgeweken van de oude paden. Ze hebben de erven der vaderen verloochend. En ze missen het waarachtige wezen van de zaak op alle fronten. En men gaat op in de vormen en het gros slaapt in dodelijke rust. Totdat men straks in de eeuwige rampzaligheid zal ontwaken. Zo is die rijke man. Als ik de entertainment ziet, de website ziet van de huidige rechtzinnige kerken, dan slaat mij de schrik om het hart. Dan denk ik van, dit is gewoon de afgodendienst van Agab en Izebel. Puur. Meer niet. En dat wordt met allerlei bijbelteksten wordt dat geïllustreerd. En wat een vervalsing. Wat een vervalsing. Van de ware godsdienst. En zo de Heere ons nog geen weinig overblijfsel gelaten had. Wij waren Sodom en Gomorra gelijk geworden. Hier en daar zijn nog enkele barigs die zuchten onder al die gruwelen. En lopen de Heere aan als een waterstroom. Maar Gods ware knechten, die zullen er tegen optreden. Zoals Elia tegen de goddeloze Agab optrad in de naam des Heeren. Er was ook nog een Micha. Micha, ja. Weet je wat Agab van Micha zei tegen Jozefat? Die man die kan al nooit iets goeds van me zeggen. Nee, kon ook niet. Want er was niks goeds in Agab. Ik weet heel zeker, als Micha, een man als Micha, een godvrezende profeet als Micha, een godvrezende knecht als Micha, zou opstaan in onze dagen. En dan zou het reverdom de wacht aan zeggen dat hij ook op dezelfde wijze op zijn mond geslagen zou worden als toen. Precies hetzelfde. Die zou door de reformatorische dominees verketterd worden. Dat weet ik wel heel zeker. Er is geen publiek getuigenis meer. En als dat geen publiek getuigenis is, geliefde, dan wordt het volk ontbloot. Letterlijk ontbloot. Als je ziet hoe reformatorisch Nederland erbij loopt, er is geen onderscheid meer met de wereld. Niks meer. Hier en daar is er nog enig beslag. Maar kom je in de rechtzinnige kerken, dan hebben ze één ouderling op 3000 leden. Nou, dat is ook uit de hel hoor. Dan zit je ook in de dooie zee te vissen. Daar is ook het wezen uit, mensen. Wat laat je eigenlijk toch betoveren? Wat is dit voor een slag godsdienst? Wat is dit? De Heer heeft maar zijn verloren zoon uit de wereld gehaald. En ik ben in de kerken benauwd geworden. In de wereld was ik niet benauwd hoor. Ook niet toen de Heer maar zijn getuige in de wereld, in de havens van Rotterdam. Nou, geen benauwenis. Niet zoals in de kerken. Mensen, wat een godsdienst. Waar God niet vanaf weet. Allemaal vormendienst. Je moet bekeerd worden. Nu, vandaag. Niet of het nog eens mocht gebeuren. Dat zou een wonder zijn, ja. Maar heden, indien gij zijn stemmen hoort, verhard u niet, maar laat u leiden. Ja, en dan gaat Elia die tegen die goddeloze Agab optreden in de naam des Heren. Maar om daartoe in Christus bekwaam te worden bevonden, dan zijn dagelijkse oefeningen des geloofs onontbeerlijk. Het alledaagse sterven kan erin niet gemist worden, want anders ben je niet bekwaam. Nee. Paulus zegt, ik sterf alle dagen. Daarom was die man zo bekwaam in de zaken Gods. Anders ben je niet bekwaam. Er hangt gewicht aan de klok. En als er geen gewicht in de klok hangt, dan ben je een hoogmoedig schepsel, wie het ook is. Gods ware knechten die hebben doorlopende vernedering nodig. Paulus die had een engel des Satans die hem met vuisten sloeg. Nou, ik weet ze niet meer op te noemen in onze dagen. Dat gaat allemaal in een opgaande weg. Opgaande weg. Allemaal kerken van goud, allemaal opgaande weg. Hè? Massa's kerkgangers. Ja. Zendelingen die nooit iets tegen hebben. Hè? Ze zijn in het zadel geholpen door de godsdienst, hè? Door de godgeleerdheid. En alles klopt. Hè? Ze hebben gestudeerd, ze hebben de titel gehaald. Alles klopt. Het is net de puzzel. Maar bij de Gods geroepen getuigen klopt er niks. Daar klopt niks van. Tenminste, voor de menselijke ratio. Dan zeggen ze, nou die Simpson, dat kan nooit een knecht van God wezen. Dat gaat toch zo in een onberekenende weg. Zie je? Dat is met al de profeten en apostelen zo. Die gaan de weg Gods. En dat is niet door de menselijke ratio te bevatten. Er hebben wat predikanten mij geprobeerd om aan mijn weg te zitten plukken. De een zegt, ja, je moet studeren hoor. Ik zeg, oh ja. Nou, ik zeg, als ik die vruchten zie die studie, hè, die jij gevolgd hebt, gebracht hebt. Is gewoon Agap. Een leven van Agap. Gemeentes van Izebel. Ja. Maar om te mogen staan, hè, te mogen staan in de kracht Gods, hè, dan is het noodzakelijk om staande te blijven in de kracht Gods, onder de aanzwellende stroom dwalingen, verleidingen, hè. Want dan komen ze, hè, daarom zegt het woord, geloof ze niet dat ze vriendelijk tot je spreken, dat Naboth in zijn hart, Agap die kwam zo vriendelijk tot hem, hij zegt, Naboth buurman, goede buurman, kent die wijngaard niet van je kopen, voor een goede som gelds. Hij zegt, of als het u belieft voor een betere wijngaard als die je nu hebt. Geloof ze niet als ze vriendelijk tot je spreken. Want ze hebben je ondergang op het oog. He, ze hebben op het oog om de ere Gods te lasteren. Ja. Ja, daar is, he, de Heer Jezus zegt. He, waakt dan. Ja, dat. Ja, mooi wakende gehouden worden, hè? Want wie is tot deze dingen bekwaam? Geen mens, maar God maakt bekwaam degene die door hem geroepen zijn om het woord recht te snijden. God gaat door, hoor. Maar hij gaat wel door de vlakke velden. Hij gaat wel door de vlakke velden. Je moet mij niet wijs maken, hè, dat de zij is een dominee. Ja, de PKN, dat is geen oordeel, maar een beproeving. Dwaas die je bent. Met je beproeving. Als de PKN geen oordeel is, dan bestaat er geen God. Dan is God er niet. Dan zijn er geen oordelen. De kerk der reformatie is uitgerukt. God, wat God geplant heeft, heeft hij uitgerukt. God maakt bekwaam degene die door hem geroepen zijn om het woord recht te snijden. Nou, dat is weg in onze dagen. Hoor. Want kijk, als je denkt dat je het woord recht snijdt, en je kunt nog de gevierde dominee blijven. En als je dan 55 jaar bent en je hebt nog zwart haar, dan geloof ik het niet meer. Dan geloof ik het niet meer, want dan heb je in ieder geval geen slaande engel des duivels. Zoals Paulus had. Ik denk toen Paulus 40 was, toen had hij als grijs haar. Vanwege de verdrukking, de vervolging. De rampen die hij doorheen moest worstelen. En tegenwoordig weten die dominees van niks meer. Ze weten niet van kruis of druk. We noemen ze al van een pastorie naar een rijtjeshuis. Dat noemen ze al vervolging om Christus wil. Mensen, het is toch verschrikkelijk. Maar de Heere gaat door, want het staat de Heere gelijk. Hè, of hij werkt door middel van enkelingen of door duizenden. Hè. Om de valse agassen en agappen de wacht aan te zeggen en het volk te waarschuwen. En de oordelen gaan over de wereldmensen. En de mensen die komen wereldwijd bij hopen om. Maar als we ons niet bekeren. Dan zullen we desgelijks vergaan. He, die toren van Siloam, die op die achttal zielen, hoeveel waren er? He, die daar omkwamen. Nou, de Heer Jezus zegt, geen verschil hoor. Geen verschil hoor, Joden. Geen verschil hoor. Als gij u niet bekeert, zult ge desgelijks vergaan. Kijk, in het leven van de goddeloze koning Achab en ook Agas, hè, want er zijn vele, vele goddeloze koningen geweest, Omri. Er komt wel duidelijk openbaar dat genade geen erfgoed is. Hè. En net zoals koning Agas, zijn vader, hè, zijn vader was Jotam. En zijn grootvader Uzzia, dat waren godvrezende koningen. Genade is geen erfgoed, want Agas, hè, dat was goddeloos. Maar zijn vaderen deden wat recht was in de ogen des Heren. Maar koning Agas daarentegen deed tot kwaad was in de ogen des Heren. Genade is geen erfgoed. Hè? Zie je in de gelijkenis van de verloren zoon. Die verloren zoon die zegt, vader, ik ben er zat van die kerken. Ik ga de wereld in. Geef mij het goed. Het deel mijner erfenis. En die jongen die heeft heel de erven, de vader, heel zijn erfenis in de wereld verkwanseld. Ja. En die oudste zoon die had zijn erfenis met rente op de bank gezet. Nou, wij zouden allemaal kiezen voor die oudste zoon. Een oplettende jongen. Ja. Maar God haalt Manasse eruit. De slechtste. God haalt Manasse eruit. Ja. Nou, van Agas is bekend dat hij nog goddelozer was, hè, dan de meest goddeloze koningen van het 10 stamrijk. Nog goddelozer dan Agab zelfs. Hij is de verachtelijkste koning van Juda geweest. En dat geldt voor Agab, hè, voor het 10 stamrijk. Agab spande de kroon. En van Omri, Omri werd gezegd, er was geen goddeloze koning zoals Omri, maar Agab spande feitelijk de kroon. En dat kwam ook mede door zijn... Door die satanische vrouw Izebel. Maar ook koning Agas die zette de deuren wijd open voor de meest gruwelijke afgoderij. Hè, zoals Agab ook deed. Onder aanvoering van Izebel. Maar koning Agas die ging nog verder. En die ging zelfs zo ver dat hij zijn eigen kinderen aan de Moloch offerde. Die munten uit in het dienen van de Baal. En hij maakte er gegoten beelden van. Nou, dat deed Agab ook dus. Wat dat betreft was er ook geen verschil. Maar Agas ging verder, hè. Hij ging verder. Hij plaatste het heidense altaar in de tempel des Heren op de plaats van het koperen brandofferaltaar. En hij offerde zijn offers daarop. Het echte brandofferaltaar werd in een hoek gezet. Terwijl het brandofferaltaar het middelpunt was van de oud-testamentische offerdienst. Hè, want het brandofferaltaar zag op Christus. Nou, dat heeft de Romeinse kerk ook gedaan. Precies hetzelfde. Agas die maakte van de tempeldienst een valse kerk. Zover ging Agas. Zover ging Agab nog niet. Hè, die deed dat allemaal. Die deed ook die goddeloze dingen. Die Baaldiensten zo, maar buiten de tempel. Dus Christus werd door Agas terzijde geschoven en de afgodendienst kwam ervoor in de plaats. Hè, zoals ook onder de regering van Agab zien. Hè, onder al deze goddeloze koningen waren ook schand, jongens. Er is niks nieuws onder de zon. Hè. Niks. Tegenwoordig de mooie sympathie hebben voor homo's. In de Bijbel worden ze genoemd schand, jongens. Mannen met mannen, schandelijkheid bedrijvende. Als je dat relativeert, ben je geen kind van God. Zal ik je ook zeggen. Als je homofilie durft te relativeren, als een geaardheid, hè, dat doen de reformatorische predikers in onze dagen. Als een geaardheid, die zeggen homofilie is een geaardheid, dan ben je echt van de duivel zwanger als je dat durft te zeggen. Want er wordt geen homofiel geboren. Het is geen geaardheid. Dan heb je de duivel in de kaart gespeeld. En onder al deze goddeloze koningen waren de schandjongens in het land. He, die deden naar al de gruwelen der heidenen. He, die de heren van het aangezicht der kinderen Israëls uit de bezitting verdreven. Nou, zo is het ook met de PKN. De PKN heeft een homo-altaar binnengehaald. En het uitgedoofde altaar des Heren heeft men in een afgezonderd hoekje geplaatst. Een zoethoudertje voor de Nederlands hervormde afvallige. Hè? Hoe moet ik het anders zeggen? Ik heb er geen andere bewoording voor. Al die hervormde predikanten die PKN geworden zijn, dat zijn afvalligen die zich bij de PKN-agas hebben aangesloten. De PKN is een valse kerk. Die het anders durft te beweren, die is niet van God gearbeid. Die verdraait het woord van God. Christus is in de PKN verworpen. De Heilige Geest smaadheid aangedaan. En Gods genade in Christus veracht. En we hebben het gezien bij Nehemia. Hè, die Eliasip, die hoge priester, die werkte samen met de vrijmetselaar Tobia. Dat is in onze dagen precies exact hetzelfde. Dat is geen verschil. He, Uria, de priester Uria, die voor de heiligheid van de eredienst des Heren moest waken, werkte samen met de goddeloze koning Agas. En de gereformeerde bond is met de PKN in zee gegaan en heeft haar gereformeerde beginselen geofferd op het altaar van de PKN Agas. U zegt mooi dat allemaal in de preek zeggen. Ja, deed Elia ook, deed Paulus ook. Want de dienst des Heren is heilig. En als dat ontheiligd wordt, dan moet dat publiek worden verkondigd. En al degenen die zich met de PKN hebben verzwagerd, hebben de toren van God op hun hals gehaald. En als het niet meer gevoeld wordt, geliefde, dan liggen de leidsels erop. Dan liggen de leidsels erop. Toen Farao het volk Israël achtervolgde, na zoveel waarschuwingen. Farao die was de Mozes en Aaron, die was zoveel keer gewaarschuwd en met plagen bezocht. En dan denkt hij, hou eens even, maar ik ben toch een soort God en ik zal die Israëlieten eens te pakken nemen. Dus die voelde van het oordeel, die was wel geslagen, maar die had geen pijn gevoeld. Maar geen pijn gevoeld. Dus die Farao die had een toegeschroeid geweten. Nou, als je een toegeschroeid geweten hebt, dan is er geen hoop meer dat je ooit bekeerd wordt. En er is, weet je wie daar nou voor bevreesd zijn, geliefden? Er is Gods volk zo menigmaal voor bevreesd, een toegeschroeid geweten. Dan kan de hemel niet meer verkwikken en de hel niet meer verschrikken. Dan vrezen ze dat ze een toegeschroeid geweten hebben. Maar ze gaan er wel mee naar de Heer. Ja. Kijk, heel die gereformeerde bondpriesters, wier harten verteerd moesten worden door de ijver voor Gods huis, bekommeren zich niet om de aanranding van Gods eer en naam. En die heulen met de PKN Baal mee. En ook de herstelde hervormde kerk die bemonden van dominee Heemskerk. Hè, met deze Baalkerk op basis van gelijkwaardigheid en wederzijds respect wenst te onderhandelen. Die mensen zijn niet meer te verontschuldigen. God zwijgt in zijn toren. Totdat hij op zijn tijd gaat spreken in zijn toren. En maar daar zal ook vervuld worden. Wat we lezen in de 119e psalm, daarvan het 60ste zangvers, al het goddeloze volk verdoet gal schuim van de aard, wie zal het uw getuigenissen vrezen? Amen. En we zullen eerst dat vers zingen van de 119e psalm en daarvan het 60ste zangvers. Psalm 119, daarvan het 60ste zangvers.
Verschrikking.
mij het Harteberg gerezen. Als ik op uw gerichten heb gestaan, deze avond deze stof te vervolgen. Laten we eerst eindigen met het dankgebed. Heere, Gij hebt ons weer gegeven dat we mochten overdenken. En niet alleen overdenken, maar hoe goddeloze koningen ook daar gesteld zijn geworden. En dat het hebt alles moeten medewerken ten goede voor degene die naar uw voornemen geroepen zijn. Het hebt moeten medewerken om Nabot ten hemel te doen varen in Christus. Het heeft moeten medewerken om Elia getuigenis te geven dat hij uw naam mocht verhogen. Het heeft moeten medewerken opdat Micha daar getuigenis zou geven tegenover die goddeloze Agab. O Heere, en het staat alles onfeilbaar opgetekend in uw woord, opdat wij ervan zouden leren. Maar in onze dagen, lieve Heere, zou Micha op de mond geslagen worden. En al uw getrouwe getuigen Antipas gedood worden door wat zich noemt het reveldom. Zo ver zijn we afgevallen. Heere, wij hebben u op het hoogst misdaan. Wij zijn van het heilspoor afgegaan. Ja, wij en onze vaderen tevens. Heere, we hebben u vergramd met al onze godsdienst, die voor u niet kan bestaan, omdat er het wezen in gemist wordt, omdat we de vorm zijn gaan verheerlijken boven het wezen. Ach, lieve Heere, mocht gij al die afgoderij te niet doen, mocht gij al dat sectarisme te niet doen, en mocht gij uw kerk bouwen, zoals gij heden doet, uit alle geslachten, volken en natieën, meer buiten de kerk komen als in de kerk. O Heere, dat het is erkend mag worden, dat het is gezien mag worden. We bidden het u, in Jezus' naam. Amen. Gemeente, zingen we tot slot van Psalm 37 en daarvan het 17e zangvers. Psalm 37 en daarvan het 17e zangvers. God laat hen nooit in haters wreed vermogen.
God
laat hen nooit in haters wreed vermogen. Terwijl lozen ziet. Gemeente, laten we eindigen met de zegenbede. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u zij alle de eer. Amen.